Hij was al de hele ochtend in een gevecht met een vlieg gewikkeld. Uitgehongerd had ze overwinterd in de jaloezieën tussen de dubbele ramen van het politiebureau. Daar trippelde ze rond, ze stond soms op haar oren, als ze die had, en hoe hij ook met zijn liniaal sloeg, het lukte hem niet haar een fatsoenlijke dood te bezorgen. Hij kreeg stijve vingers en moest het raam sluiten. Aangezien zijn ogen zich sinds maanden aan het donker hadden aangepast, meende hij buiten in de zwartheid de ronde contouren van de Ertsberg te kunnen zien. In feite wist hij alleen maar dat die daar lag door het lichtschijnsel langs de toegangsweg naar de mijn. Op de straat onder het raam liep Fredriksson voor het tweede uur heen en weer. Zijn wapenstok bungelde in de koppel. Hij pakte zijn pen en tekende een grote zon op het vloeipapier. Hij moest de pen wegleggen om de zon niet te mishandelen en de onderlegger te verknoeien, waar hij de hele maand maart nog mee moest doen. Hij kon niet eens glimlachen om de zelfoverwinning die het hem kostte. Meteen daarna kwam hij erachter wat hij met de vlieg moest doen. Hij maakte de koorden van de jaloezie los en trok de lamellen snel omhoog en omlaag. Toen hij ze weer vastmaakte, had de vlieg de eeuwige rust gevonden. Intussen was de telefoon minstens 5 maal overgegaan. Maar die moest maar even wachten. Hij nam de hoorn van de haak. Eerst hoorde hij alleen maar geruis en gekraak. Hij begreep dat het gesprek ergens van buiten moest komen. Het had de laatste dagen flink gesneeuwd en op verschillende plaatsen in de bergen hingen de leidingen onbruikbaar naar beneden. Toen hoorde hij een stem, een soort apengekwetter in het geruis, die zei dat hij Vuori uit Rokishok was en vroeg of hij hem kon horen. Met de politie? Ja, schreeuwde hij, met de politie, met Thorsson. Toen viel de verbinding weg. Hij staarde naar Fredriksson, die onder de lantaarn was blijven staan en met zijn wollen wanten over zijn gezicht wreef. Toen liep hij weer door, een grote zwarte vlek, te midden van al het witte en schemerige. De straatlantaarns dansten in de wind en wierpen lichtplekken, zodat alles in de stilte leek te bewegen. Matti Olsson is dood, Matti van de school. Hij kwam tot zichzelf door het plotselinge stemgeluid in zijn oor. U zult hierheen moeten komen. Hij heeft een klap gehad. Nu bereikten de woorden hem als gekabbel in golven van verschillende sterkte. Wie heeft het gedaan? Schreeuwde Thorsson. Erik Sjögren, naar het schijnt. Die man die de metingen verricht. Ja, die hier voor ons het weer verzorgt. U kunt maar het beste naar ons toekomen. Hier kunnen we niet praten. We kunnen elkaar nauwelijks verstaan. Dat hoefde hij hem echt niet te vertellen. Thorsson kreeg grote zin om het toestel uit het raam te smijten. Wat doet hij dan? Hij zal toch niet de bergen ingegaan zijn? Nee, hij is gewoon hier. Hoe moeten we dan bij u komen? Vroeg hij. En hij voegde er, met de onvolprezen onschuld die hem zelf soms verbaasde aan toe, het meer is immers bevroren. U zult vanaf Orjas moeten skiën. Dat is 25 kilometer, schreeuwde Thorsson, maar de ander leek het niet te horen. Weet u zeker dat het houdt? Klonk het niet of hij daar ginds zat te lachen? Of waren het alleen maar kwade windgeesten die door de leidingen heen en weer slierden? We bellen nog wel om te zeggen wanneer we bij Orjas kunnen zijn. Maar Wari wilde het waarschijnlijk niet horen. Ik vertrek nu, zei hij. Morgen vroeg zien we elkaar bij Orjas. Ik overnacht bij Anna. Maar we moeten vanavond oversteken, schreeuwde Thorsson. We moeten horen wat er aan de hand is. Vanavond kunnen we toch het meer niet meer oversteken. En ik heb niet veel te zeggen. Hoe is het gebeurd? Maar hij had al opgehangen. Thorsson zat met de hoorn in zijn hand naar de zwijgende gaatjes in het bakkeliet te staren. Of het nu kwam doordat hij had opgehangen, doordat de leidingen omlaag waren gekomen, of doordat dat vervloekte weer hier in Lapland heel Rokishok had weggeblazen, het was in elk geval stil. En tenslotte legde hij hem op de haak en staarde naar zijn vloeipapieren zon.